Goedemorgen, broeders en zusters. Het was zeer aangenaam om te zingen, vooral dat tweede liedje. Het was nogal een beetje heftig, ik vond het wel leuk. Maar het spijt me deze morgen dat ik even de pret moet bederven. Heel voor even de pret moet bederven en met een sombere noot beginnen. Ik voel me wel een beetje verplicht om, om eventjes de donkere wolken over ons heen te laten komen, omdat het goed past bij het thema. Maar ik beloof dat ik het goed zal maken. Onderweg zul je wel merken dat naarmate we vorderen, de donkere wolken langzaamaan zullen plaatsmaken voor een stralende zon. Oké? Okay? Dus, hou je vast. We gaan eerst een tusje water drinken. En als we klaar zijn, laten we dan maar eens beginnen met iets waar de meesten van ons in feite liever niet over willen nadenken. En dat is uw eigen overlijden. Ja. Sorry, komt in orde. Iedereen van ons hier aanwezig, niemand uitgezonderd, zal op een bepaalde dag helemaal alleen een pad moeten bewandelen die hij of zij nog nooit heeft bewandeld. Mag dat zeggen? Velen van ons hebben het al gezien van anderen dat ze een pad alleen hebben moeten bewandelen. Maar ik wil eens een keer naar onszelf terugkijken. Misschien ligt die dag voor jou in de verre toekomst. Ik hoop het. Maar het kan best zijn dat die dag ook misschien niet in de verre toekomst ligt voor jou. Hoe dan ook, voor elk van ons komt er een dag dat we definitief deze aarde zullen verlaten. En hopelijk krijgen we op die dag dan de kans om een laatste afscheid te nemen. Dat is de titel van de preek deze morgen. Een laatste afscheid. Het laatste afscheid. Want naarmate je natuurlijk aanvoelt dat jouw einde nadert, wat wil je doen? Wij willen natuurlijk nog een aantal dingen kwijt. Vooral aan degenen die jou dierbaar zijn. De mensen die heel veel hebben betekend in jouw leven. Je wil nog een aantal belangrijke dingen aan deze mensen vertellen. Deze morgen zou ik met jullie eens naar een gedeelte willen gaan waar je leest over iemand die ook aanvoelde dat hij ging sterven en dus ook een aantal belangrijke dingen nog kwijt wil. Laten we eens naar Joshua 23 gaan. Tot daar de donkere wolken. Joshua 23. En ik wil met jullie Hans dit hoofdstuk lezen. Ik lees voor uit de NBV. Joshua 23, vanaf vers 1. Dit zegt Gods woord. De Heer had Israël aan alle grenzen rust gegeven door het volledig van zijn vijanden te verlossen. Vele jaren later riep Joshua, die toen op hoge leeftijd was gekomen, heel Israël, de oudsten, de stamhoofden, rechters en griffiers bijeen. Hij zei tegen hen, ik heb niet lang meer te leven. U hebt zelf kunnen zien wat de Heer uw God met al die volken heeft gedaan. Hij was het immers die voor u streed. Ik heb voor uw stammen door loting het land verdeeld van de volken die ik heb uitgeroeid, van de Jordaan tot aan de Grote Zee in het westen. En eveneens het land van de volken die nog zijn overgebleven. Die zal de Heer, uw God, zelf voor u uit hun land verdrijven. Dan kunt u het in bezit nemen zoals hij heeft beloofd. Vers 6. Wees daarom zeer standvastig met betrekking tot de voorschriften van Mozes. Wijk daar op geen enkele manier van af. Vermeng u niet met die vreemde volken die nog bij u zijn overgebleven. Neem de naam van hun goden niet in de mond en zweer er nooit bij. Dien die niet en buig u nooit voor ze neer. U moet alleen de Heer uw God zijn toegedaan, zoals u dat tot nu toe bent geweest. De Heer verdreef grote en machtige volken voor u. Niemand kon tegen u stand houden, tot op de dag van vandaag. Hoe vaak kwam het niet voor dat slechts één van u wel 1000 man achtervolgde? Dat kwam doordat het de Heer was, uw God, die voor u streed, zoals hij had beloofd. Vers 11. Daarom is het van levensbelang voor u om hem lief te hebben. Weet dat wanneer u zich van hem afwendt en bevriend raakt met die volken die nog bij u overgebleven zijn, wanneer u zich daarmee vermengt door huwelijken met ze aan te gaan, dan zal de Heer uw God die volken niet meer voor u verdrijven. Dan worden ze voor u een klapnet en een valstrik, een zweep die u heeselt en een doorntak die u de ogen uitsteekt, net zolang tot u allemaal bent weggevaagd uit dit goede land dat de Heer uw God gegeven heeft. Luister, nu ik de weg moet gaan die ieder mens wacht, moet u goed beseffen dat de Heer uw God geen van de beloften heeft verbroken die hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle gestand gedaan. Hij heeft er niet één gebroken. Maar zoals hij u de voorspoed heeft geschonken die hij had beloofd, zo zal hij elk mogelijk onheil over u brengen wanneer u de regels van het verbond overtreedt die hij u heeft opgelegd. Wanneer u andere goden gaat dienen en u voor ze neerbuigt, zal hij u wegvagen uit dit goede land dat hij u gegeven heeft. Dan zal zijn woede tegen u losbarsten en zult u heel snel worden weggevaagd uit dit goede land dat u van hem gekregen hebt. Tot daar het lezen van Gods woord. Aangezien niet iedereen in feite een algemeen overzicht geeft van Gods woord, zo de rode draad kent in Gods woord, zal ik even toelichten waar we ons hier bevinden in de geschiedenis van Gods volk. De meeste van ons kennen, zijn vertrouwd met de Exodus. Wel, Exodus is dat God zijn volk verlost heeft uit Egypte en het naar de woestijn bracht. Ze hebben daar 40 jaar rondgezworven in de woestijn. Na die zwerftocht komen de Israëlieten aan het land, beloofde land, onder Mozes, en beginnen ze aan de verovering van het land. Eerst ten oosten van het land, het land van de Amorieten, het land van koning Og, koning Sichon. Dat vallen ze aan, vallen ze niet aan, ze worden aanvallen, maar dan nemen ze in en ze vestigen zich daar, onder Mozes, de oostkant. Maar ondertussen sterft Mozes. En nu hebben ze geen leider, ze zijn zonder leider. En nu moeten ze ook de westkant gaan veroveren. Dus er wordt een nieuwe leider aangesteld, zodanig dat ze over de Jordaan kunnen gaan om Hans het gebied ten westen van de Jordaan te veroveren. En de opvolger is natuurlijk Joshua, degene die gesproken heeft deze morgen. Hij moest de fakkel van Mozes overnemen om het westelijk gebied van het land te veroveren. En aan het begin van het boek Joshua, hoofdstuk 1, lees je over de roeping van Joshua en dat God hem aanmoedigt voor de zware taak die voor hem ligt, want het was een zware taak. En hier in hoofdstuk 23, aan het einde van het boek, zijn we 25 jaar later. Oké? Het volk heeft haar taak volbracht, Joshua heeft zijn zware taak vervuld, en nu ook Hans het westelijk deel van het beloofde land veroverd. Waardoor we in vers 1 gelezen hebben dat de Heer Israël aan alle grenzen rust had gegeven door het van zijn vijanden te verlossen. Dat is de situatieschets. Dat is ongeveer waar we ons bevinden in de geschiedenis van Gods volk. Dus we zijn hier in feite aan het prille begin van de inname van het beloofde land. Het prille begin. Ja, ze woont nog maar 25 jaar in het land. En het volk leeft in vrede. Joshua is op hoge leeftijd gekomen en hij weet dat hij niet lang mee te leven heeft. Lees maar een keer vers 14. Nu ik de weg moet gaan, zegt hij, die ieder mens wacht. Goed. Nu, verder lezen we in vers 1 dat Joshua nog voordat hij sterft, natuurlijk, nog iets heel belangrijks wil zeggen. Want deze man heeft veel wijsheid, hij heeft veel ervaring en hij wil natuurlijk nog een aantal bemoedigende en ook wel een beetje vermanende woorden doorgeven. Aan wie? Aan de leiders van het volk. Dat is hier niet aan Hans Israël, dat is onmogelijk. Je kan niet tot Israël spreken, zo, dat is veel te grote menigte. Hij neemt alleen de leiders, komt alleen samen met de leiders. Zoals we gelezen hebben in vers 1b, vele jaren later riep Joshua, die toen op hoge leeftijd was gekomen, heel Israël, en daarmee bedoelt hij de schrijver dus, de oudsten, de stamhoofden, de rechters en de griffiers bijeen. Dat is de context. Joshua zit samen met en de leiders van het volk, de verantwoordelijken. Nu, ik wil toch eerst even iets zeggen over Joshua. Want een van de karakteristieken van een goede leider is natuurlijk dat hij niet alleen bezorgd is over het volk tijdens zijn leven, maar dat hij ook bezorgd is over wat er nu verder met het volk zal gebeuren na zijn dood. Hij is daar bezorgd over. Dus hoewel Joshua oud geworden is hij nog altijd even bezorgd over het welzijn van de kudde. En dat is typerend voor een goede leider. Dat is typerend. We hebben daar genoeg voorbeelden van in de schrift. Maar ik wil daar toch wel even bij zeggen dat een ware herder blijven tijdens je leven, tot aan het einde van je leven, dat dat niet altijd evident is. Dat dat niet altijd vanzelfsprekend is om altijd die oprechte bekommernis te hebben voor het welzijn van de kudde. Dat is niet vanzelfsprekend. Het kan best gebeuren dat die oprechte bezorgdheid in het begin van je bediening, dat dat wel sterk aanwezig is, maar dat dat met de jaren afneemt. En ook daarvan hebben we voorbeelden in de schrift. Ja, je moet maar een keer denken aan Hiskia, degene die vertrouwd zijn met Hiskia. Nee, die staat ook bekend als een goede koning, koning Hiskia. En die heeft ook veel goeds gedaan voor het volk. Maar je ziet, daar naar het einde van zijn leven toe, je moet allemaal thuis een keer lezen in 2 Koningen 20, dat hij naar het einde van zijn leven toe nog weinig interesse heeft over het welzijn van zijn eigen volk, van zijn eigen schaam. Heeft weinig interesse, want de schrijver in 2 Koningen 20 zegt dat er mocht gebeuren met het volk wat het wilde. Het interesseerde Hiskia niet meer wat er nog gebeurde met het volk. Hij zou toch dood zijn, dus het interesseerde hem niet meer, zolang het maar goed ging met hemzelf. Dus Hiskia is wel goed geweest voor het volk, maar naar het einde toe verloor hij zijn interesse in de kudde. Maar zo was het niet met Joshua. Joshua blijft tot aan het einde van zijn leven nog altijd even oprecht, passioneel bekommerd over het welzijn van zijn volksgenoten. En daarom roept hij dus het leiderschap bijeen. De oudsten, de stamhoofden, de rechters, de griffiers, hebben we gelezen. En Joshua, ik weet niet als je een beetje vertrouwd bent of als je al een keer die passage gelezen hebt, maar Joshua is een man die het geheim kent van succes. Hij weet maar al te goed wat hij moet doen, hier, dat hij nu op hoge leeftijd is gekomen, hij heeft wijsheid. En hij weet maar al te goed wat hij moet doen, zodat het volk, hij weet al te goed wat hij moet doen, zodanig dat het volk een succesvol leven zou kunnen leiden in het beloofde land. Hij heeft die kennis, hij heeft die wijsheid en hij wil dat natuurlijk gaan overdragen. Hij wil dat overdragen. Laten we een keer 25 jaar terugkeren. Had ik een keer naar hoofdstuk 1 van Joshua. 25 jaar terugkeren. Als het gaat over het geheim van zijn succes, want God had het hem zelf gezegd, wat het geheim is van succes. Onder het oude verbond. Laat ons eens lezen in hoofdstuk 1. Hier is het, God zelf die spreekt tot Joshua, heel persoonlijk. En God zegt tegen hem, wat hij nu moet doen om succesvol te zijn. Hoofdstuk 1, vers 6. Daar zegt God dit. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb. En nu komt het. En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier vanaf, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je erin dag en nacht, opdat je je aan alles houdt wat er in geschreven staat. En dan zegt God het nog een keer, dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Dat is dus de wijze raad die God Joshua heeft, juist aan het begin van zijn enorm zware taak. Dus Joshua wist maar al te goed dat hij alleen maar voorspoedig zal zijn. Wanneer? Als zij niet zou afwijken van Mozes, van de wet van Mozes. Dat is wat God hem hier zegt. Wijk daar niet vanaf en alles zal zo spoedig verlopen, zegt God tegen hemzelf. En Joshua was iemand die die wijze raad ter harte heeft genomen. Hij heeft dat ter harte genomen. En daarom was hij in alles wat hij deed succesvol. En natuurlijk, omdat hij dat ervaren heeft in zijn leven, wil hij dat nu van zijn eigen hand doorgeven aan de volgende generatie. Omdat hij wil dat het goed gaat met het volk. En daarom lezen we, keer maar een keer terug, naar hoofdstuk 23, Joshua 23. Wat dat God heeft gezegd aan hem 25 jaar geleden, dat had hij je nu min of meer datzelfde gaan vertellen aan de leiders. De volgende generatie. Hoofdstuk 6, hoofdstuk 23, hoofdstuk 23, vers 6. Wees daarom zeer standvastig met betrekking tot de voorschriften van Mozes, zegt hij. Wijk daar op geen enkele manier van af. En vers 8. U moet alleen de Heer, uw God, zijn toegedaan, zoals u dat tot nu toe bent geweest. Dus dat is de wijze raad die Joshua heeft. Wat zegt Joshua in feite? Als het volk dat doet, als jullie dat doen, de voorschriften onderhouden en God toegewijd zijn, als je dat doet, dan zal het uitermate goed gaan met jullie daar in het land van melk en honing. Hij zegt hier dus gewoon wat God hem 25 jaar geleden min of meer heeft gezegd. Punt. En dat, ik weet niet of dat wist, maar dat is ook iets dat David gebruikt, min of meer de woorden van Joshua 1 als Salomo zijn zoon op de troon zal stijgen. David zegt bijna letterlijk hetzelfde tegen zijn eigen zoon Salomo. Ik moet dat maar een keer lezen voor je thuis in 1 Koningen 2. Dan zegt David bijna identiek dezelfde woorden tegen zijn zoon Salomo. Terug naar Joshua 23. Dus Joshua zegt hier in feite met zoveel woorden dat hun voorspoed afhankelijk zal zijn van hun toewijding. Hun voorspoed zal afhankelijk zijn van hun toewijding. Nu, de beslissing nemen als gelovige om God nu voortaan onvoorwaardelijk toegewijd te zijn. Een gelovige neemt niet zomaar die beslissing. Een gelovige zegt niet zomaar in zijn hart, ik ga God nu toegewijd zijn voor de rest van mijn leven. Dat doet hij niet. Je doet dat omdat je daar een gronde reden voor hebt. Je hebt daar bepaalde motieven voor om God verder toegewijd te zijn. En dankbaarheid, natuurlijk, is daar één van. Dat was precies zo bij het volk van God. Want, waar was het volk hier? Ze waren vrij. Dankzij God waren de Israëlieten nu vrije mensen geworden. Decennia lang waren ze een slavenvolk, overheerst door een tiran, door Farao. Maar nu waren ze vrije mensen. Ze waren totaal vrij. Ze hadden geen slavenjuk meer op hen. Dankzij God. En het was ook dankzij God dat ze nu, 25 jaar lang al, in een zeer vruchtbaar land leefden. En lees maar een keer in vers 13. Joshua, aan het einde van vers 13, Joshua wijst hen daar niet één keer, maar liefst 3 keer op. Hij zegt, dit goede land dat de Heer uw God u gegeven heeft, vers 13. Dan nog eens vers 15. Dit goede land dat de Heer uw God u gegeven heeft. En dan nog eens vers 16. Dit goede land dat de Heer uw God gegeven heeft. Zie wat dat hij hier doet. Hij herhaalt dat niet voor niks 3 keer. En niet alleen had God hen bevrijd uit de macht van Farao en dit zeer vruchtbare land gegeven, ze moesten zelf geen steden meer bouwen en geen huizen meer bouwen. Anderen hadden dat al gedaan in hun plaats. Zelfs de akkers, die waren bewerkt, die waren ingezaaid, die stonden al in volle bloei toen ze het land binnenkwamen voor de eerste keer. Zelfs de vele wijngaarden en olijfgaarden die ze eraan troffen, die waren rijp voor de oogst. Ze hoefden zelfs hun eigen huizen niet meer te bouwen. Elk Israëlische gezin ontving bij aankomst in het land het nalatenschap van een Canaanitisch gezin. Ja, lees maar eens in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 24. Ik wil dat toch eventjes lezen. Hoofdstuk 24. Dat is in feite zijn allerlaatste afscheidsrede. Ik ga dat niet allemaal lezen. Maar hier in vers 2 is het, zegt hij, dit zegt de Heer. Dus het is de Heer die spreekt door Joshua. En dan in vers 13 zegt hij het volgende. God zegt dus, ik heb jullie een land gegeven waarvoor jullie niets hebben hoeven te doen. Steden die jullie niet hebben gebouwd. En waarin jullie zomaar konden gaan wonen. Wijngaarden en olijfbomen die jullie niet hebben geplant. En waarvan jullie zomaar kunnen eten. Dat zegt hij in zijn volgende afscheidrede. En die eigendommen, dat waren toch nog de persoonlijke eigendommen van volken die veel sterkerder waren en veel machtigerder waren dan de Israëlieten zelf. Want, ja, iedereen kent dit verhaal wel, toen ze aan de grenzen kwamen van Canaan, was het volk bang. En terecht. Terecht. Ze konden dat volk niet aan. Het was veel machtiger, het was veel sterkerder. Er waren Enakieten, ze waren bang. Ze konden het niet aan, het was een overmacht. Maar nu, 25 jaar later, hadden ze wel al die volken uitgeroeid. Waarom? Omdat God hen bijstond. Lees maar een keer. Ga maar een keer terug naar hoofdstuk 23. Ook dat wil Joshua heel goed onderstrepen. Niet alleen dat ze dat land ontvangen hebben, maar dat het God was die hen op een bijzondere manier bijstond. Hoofdstuk 23, vers 3. Daar zegt Joshua het volgende. U hebt zelf kunnen zien wat de Heer, uw God, met al die volken heeft gedaan. Hij was het immers die voor u streed. En vers 9. De Heer verdreef grote en machtige volken voor u. Niemand kon tegen uw stand gewoon tot op de dag van vandaag, zegt hij. En dan vers 10. Hoe vaak kwam het niet voor dat slechts één van u wel 1000 man achtervolgde? Dat kwam doordat het de Heer was, uw God, die voor u streed, zoals hij had beloofd. Dus als het hier over toewijding gaat, wel, in feite, de Israëlieten zouden in feite niet veel nodig hebben, want Joshua heeft hem hier al tenminste 3 zeer sterke drijfveren die hen zou moeten aanzetten om God nu voor altijd toegewijd te blijven tot aan het einde van zijn leven. Want zonder God zouden ze nog altijd in slavernij leven, zonder God zouden ze nooit of te nemen die machtige volken kunnen hebben overwinnen, en zonder God zouden ze al deze rijkdommen niet hebben. Oké? Dat is wat Joshua hier aan het doen is, in zijn laatste afscheidrede. Hij wil dat tot hen laten doordringen. Ik wil even een zijstapje nemen, want Joshua spreekt hier in deze passage, in zijn laatste afscheidsrede, tegelijkertijd ook over de hoofden van de Israëlieten tot ons. Tot diegenen onder ons, deze morgen, die waarlijk wederom geboren zijn. Joshua spreekt ook tot ons, tot degenen onder ons die wederom geboren zijn en die weten dat ook jij een zeer kostbare schat van God hebt ontvangen. Je beseft dat jij als christen veel meer hebt ontvangen dan wat de Israëlieten hier hebben ontvangen. Hey, wij hebben die erfenis nog maar niet in onze handen, maar hij ligt wel klaar voor ons. Niet in een aards paradijs, zoals Canaan, maar in een hele nieuwe hemel en een hele nieuwe aarde. Dat is wat dat Petrus zegt. Hij zegt dat in vers 4, aan het begin van zijn brief. Er wacht u, allen die wederom geboren zijn natuurlijk, er wacht u in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt, zegt hij. Onze erfenis, broers en zussen, is van een veel hogere waarde dan de akkers en de huizen en de wijngaarden en de olijfgaarden die de Israëlieten hadden ontvangen. Van veel hogere waarde is onze erfenis. En onze erfenis is geen nalatenschap van een ander mens. Onze erfenis is zelfs nog niet eens aangeraakt. Ongerept, zegt Petrus. En onze erfenis is onvergankelijk. Dat heeft God klaargelegd voor hem, voor hen die hem liefhebben. Zoals de Heer Jezus ook zegt, we kennen die passage wel, in Johannes 14. dat hij een plaats voor ons heeft gereed gemaakt. Wat zegt hij? Hij zegt, in het huis van mijn vader zijn veel kamers, zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken. En dat zegt hij niet alleen met betrekking tot waar ze nou toe zullen gaan na hun dood. Hij verwijst daar min of meer toch ook naar wat er komt. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De Heer maakt een plaats gereed voor ons. Dus, broers en zussen, als je dan eens zo hoort, alleen al door dat te beseffen, dan zou je toch voor de rest van je leven de Heere God onvoorwaardelijk toegewijd moeten zijn, als je dat hier zo hoort. Wat doet dat met jou als je die dingen zo hoort? Wat dat je zo allemaal gekregen hebt van God, en van wat dat God jou allemaal heeft verlost? Wat doet dat met jou? Ik heb er nog niet gesproken over onze vrijlating. Ik heb er nog niet gesproken over onze verlossing uit de macht van het kwaad. Uit de macht van de zonde, waaruit we onszelf niet konden verlossen. En uit de macht van de dood, want ook de dood heeft geen macht meer over ons. Ik heb er dan nog niet van gesproken. Met daaraan verbonden natuurlijk het voorschot dat we hebben ontvangen van God op onze ongerepte erfenis. En dat is de Heilige Geest. Die woont in ons. Het is trouwens de Heilige Geest, die woont in ons, die ons overtuigt van al de dingen die God ons heeft gegeven heeft. We kennen dat vers misschien. 1 Korintiërs 2, 12. Kent er iemand dat vers? Dat staat er, ik zal het u voorlezen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Waarom? Opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Zie dat? Dus, dat is niet iets dat we hopen, hè, broers en zussen. Dat is iets dat we weten. Hè. Als de geest in jou woont, weet je wat er komt. Weet je wat je gekregen hebt. Dus wij weten dat we veel meer hebben ontvangen dan de Israëlieten. We weten dat. Als je dat niet weet, ja, dan heb je de geest niet natuurlijk, als je dat niet weet. Ja, het is toch waar. Dus, het moet logisch zijn, broers en zussen, als je de geest hebt en je beseft dat allemaal klaar staat voor jou, dan moet toch logisch zijn dat daaruit voortvloeit onvoorwaardelijke toewijding aan God. Dat moet toch logisch zijn. De Heer Jezus zei ook, al wie veel gegeven is, veel van zal van hem verwacht worden. Nee, dus wij hebben wel meer ontvangen dan de Israëlieten, nee, broers en zussen. Dus van ons wordt ook veel meer verwacht. Hè. Ik wil dat gewoon ook nog eventjes zeggen. Nu, ik wil terug naar de Israëlieten. Het zou dus zeker niet veel gevraagd zijn van God, dat de Israëlieten, zijn eigen volk, hem nu voortaan onvoorwaardelijk toegewijd zouden zijn. Dat zou niet veel gevraagd zijn van God. En de Heer vraagt dat hier niet op een dreigende manier, zo van, wees mij toegewijd of sterf. Nee, God vraagt dat niet op zo'n manier. Als Joshua zegt in vers 6, hoofdstuk 23 vers 6, dat ze zeer standvastig moeten zijn met betrekking tot de voorschriften van Mozes, van de wet, dan was dat niet iets dat ze moesten doen of. God had de wet en de wijsheid die erin ligt, gegeven aan zijn volk. Waarom? Omdat het richtlijnen waren voor zijn eigen volk. Voor hun eigen welzijn. Het was de bedoeling dat de Israëlieten persoonlijk goed vertrouwd zouden raken met de wet. Zodanig dat ze zouden weten wat ze moeten doen. Zodanig dat ze een goed leven zouden kunnen hebben in het beloofde land. Dus de wet van Mozes was in feite een handboek voor het leven. Om hen te beschermen, niet alleen van de volken rondom hen, maar ook om hen te beschermen van zichzelf. Want er zijn daar een hele reeks wetten betreffende de harmonie die er moest heersen, en wat ze moesten doen en wat ze niet mochten doen, zodat er harmonie onder het volk zou zijn. Zie je? Dus de wet was er om van harte te gehoorzamen. Opdat het zou goed gaan met het volk in het beloofde land. Deden ze dat, dan was het gegarandeerd dat het goed zou gaan in het beloofde land, dat ze succesvol zouden zijn. En Joshua zegt in vers 8b inderdaad dat ze dat al waren. 8b, zoals u dat tot nu toe al bent geweest, zegt hij. Maar hij gaat natuurlijk verder. Maar Joshua kent ook wel een beetje het volk. Hij is een leider. En hij kent het volk. Hij weet met wie hij te maken heeft. Dus gaat hij verder en hij zegt in feite dat ze aan de andere kant ook wel verplicht zullen zijn om God nu voortaan toegewijd te zijn. Ze zullen verplicht zijn omdat ze anders geen stand zullen kunnen houden. Ze zullen geen weerwerk kunnen bieden aan de overgebleven volken in hun midden. We hebben gelezen in vers 4 dat God met opzet, opzettelijk, overgebleven volken in hun land had gelaten, in het beloofde land. Maar ook dat had God gedaan voor hun eigen goed. Elke Joodse stam had nu wel een territorium en elke Israëliet had nu wel vele bezittingen, maar hier en daar leven er Canaanitische stammen binnen hun territorium. Ga maar eens, blader maar eens 4 pagina's verder naar het boek Richteren. Richteren hoofdstuk 3, vers 1. Die Canaanitische stammen. God had ze in het midden gelaten. Lees maar een keer. Hoofdstuk 3, vers 1, het boek Richteren. De Heer had de volgende volken in het land laten blijven. De Filistijnen, de Sidoniërs en de Gewieten. En dan in vers 4, de reden waarom God ze daar had gelaten. Deze volken waren overgebleven om de Israëlieten op de proef te stellen, opdat men zou weten of zij naar de geboden van de Heer zouden luisteren. Zie je dat? Dus God gaf zijn volk nu wel rust aan alle grenzen en hij gaf ze ook persoonlijke rijkdommen, maar hij liet de Filistijnen, de Sidoniërs en de Gewieten in hun land leven. Binnenin hun stammen liet hij ze leven. En hij wist wel heel goed wat hij doet, de Heer. En deed dat met een reden. Ja, want de ervaring leert dat als het allemaal te goed gaat voor ons in ons leven, wat doen we? Bye bye, God. Als het te goed gaat in ons leven, dan ben je geneigd om God af en toe zo een keer te vergeten. Weet je wel? Ik heb tijd nodig voor mezelf. Weet je wel? Dat gebeurt, hè, als het te goed gaat met ons. Wel, je moet even kijken wat al die Israëlieten hadden gekregen. Een goed land. Zoveel bezittingen. Maar daarvoor wilde God gaan beschermen dat ze niet zouden God vergeten. Daarom liet gij die volken in hun midden. Dus er was altijd een blijvende dreiging in het land van de vreemde volken in hun midden. En dan natuurlijk om het volk waakzaam te houden. En Joshua had hen nu ook, voor hij heen gaat, daarvoor waarschuwen. Lees maar eens, Joshua 23, terug naar Joshua 23, vers 7. Joshua waarschuwt hen voor deze vreemde volken. 23 vers 7, daar zegt hij, vermeng u niet met die vreemde volken die nog bij u overgebleven zijn. Neem de naam van hun god niet in de mond en zweer er nooit bij. Dien die niet en buig u nooit voor ze neer. Nu, we kennen allemaal wel iemand in de schrift die deze wet, deze richtlijn, om je niet te vermengen met de vreemde volken, die dat niet ter harte heeft genomen. We kennen allemaal wel zo iemand uit de schrift. Die het huwelijk aanhing met vreemde volk, met vreemde vrouwen. Salomo. Hij had die wet niet ter harte genomen. Want hij nam vreemde vrouwen ten huwelijk en uiteindelijk waren het die vreemde vrouwen die zijn ondergang hebben betekend. Zie je dat? Dus die wet was er om hen te waarschuwen. En daar waarschuwt Joshua hen ook voor, nogmaals in vers 12. Weet dat wanneer u zich voor God, of wanneer u zich van God afwendt en bevriend raakt met die volken die nog bij u overbleven zijn, wanneer u zich daarmee vermengt door huwelijken met ze aan te gaan, wat zal er dan gebeuren? Vers 13, dan zal de Heer uw God die volken niet meer voor u verdrijven. Dan krijgen ze plotseling God zegen niet meer. Dan worden ze voor u, zegt Joshua, een klapnet, een valstrik, een zweep die u heeselt en een doorntak die u de ogen uitsteekt. Hoe lang? Wel net zo lang tot u allemaal bent weggevaagd uit dit goede land dat de Heer uw God u gegeven heeft. Dus Joshua wist heel goed aan het eind van zijn leven dat het enige wat het volk sterk genoeg zou maken om te midden van deze vreemde volken te leven, het enige wat hen sterk genoeg zou maken was absoluut toegewijd te zijn aan de Heer. Vers 6. Wees daarom Dat is het centraal vers van deze passage in feite. Wees daarom zeer standvastig met betrekking tot de voorschriften van Mozes. Wijk daarop geen enkel manier vanaf. En broers en zussen, ook hier weer spreekt Joshua over de hoofden heen van deze leiders tot ons. Ook hier. Want het is niet voor niks dat Jacobus zegt dat we daders moeten zijn van Gods woord. We moeten daders zijn, broers en zussen, van Gods woord. En niet alleen hoorders. Horen naar Gods woord, iedereen kan dat. We hebben allemaal twee oren gekregen. Het is heel gemakkelijk. Je moet gewoon maar blijven zitten op je stoel. En je hoort naar Gods woord. Maar Gods woord doen, dat is moeilijk, broers en zussen. Om een dader te zijn van Gods woord, is er moed voor nodig. Je hebt daar moed voor nodig. Want als je in de dagen, in onze dagen, Christus wel toegewijd zijn, en ook blijven, en als je godvruchtig wil leven voor Christus, dan is dat zeker niet voor de vlom van hart. Zeker niet. Dat is niet voor de zwakken van hart. Want daarom zegt Paulus ook dat God ons geen geest van lafhartigheid heeft gegeven, maar een geest van kracht. Dus waarom heeft hij dat? Zodat we moedig zouden zijn. Zie je dat? Dus het is niet voor de vlommen van hart of de lafhartigen. Het is voor de moedigen, daders van Gods woord. En tot niet toe waar je woont. Woon je in Nigeria, in China of in Noord-Korea of in België. Je hebt moed voor nodig. Als je je vooringenomen hebt, broers en zussen, om godvruchtig te leven, dan zal je tegenstand ondervinden. Dan zal je tegenstand ondervinden. Luister maar een keer goed wat Paulus zegt in 2 Timotheus 3,12. En allen die godvruchtig willen leven. Dus hij zegt wel allen, hè. Hij zegt niet alleen degene van de verdrukte kerk, hè. Hij zegt allen. Hè. Ook wij. Hè. Allen die godvruchtig willen leven in Christus zullen worden vervolgd. Godvruchtig willen leven, broers en zussen, is niet voor de flowen van hart. Ook voor ons in het Westen. Toegewijd blijven aan Christus vereist moed. Vereist moed. Nu, godvruchtig leven doe je niet alleen omdat je God dankbaar bent. Dat doe je niet alleen daarvoor. Hé? Omwille van wat alles God jou gegeven heeft. Je wil hem vooral toegewijd zijn. Waarom? Omdat je hem lief hebt, natuurlijk, wil je hem toewijzen. Je bent wel dankbaar aan God, maar je hebt hem ook lief. Waarom? Omdat zijn geest in ons woont en de Heilige Geest stort Gods liefde in onze harten uit. Dus, je bent hem toegewijd omdat je hem lief hebt. En daarmee wil ik eindigen. Onder het Oude Verbond was het ook van essentieel belang om niet alleen God te gehoorzamen, de wet te gehoorzamen, maar vooral ook om God lief te hebben. Hey, lees maar een keer in vers 11 wat dat Joshua zegt. Daarom is het voor u van levensbelang hem lief te hebben. Nu, ik denk dat de opvattingen die de meeste christenen zo hebben over God lief hebben, dat ze zeer uiteenlopend zijn. Opvattingen. Ik zeg daar niks verkeerd over, maar dat lied, dat oppakkingslied, 581. We kennen dat misschien wel, dat is hier geliefd in onze gemeente Niepoort. Ken je dat? Nee? Tel mij op. Nee? Neem mij in uw armen. Houd mij heel dicht bij u aan. Ik wil u omarmen. Kennen dat lied, hè? Is dat wat God bedoelt met hem liefhebben? Dat is toch niet wat de schrift ons laat zien? Maar God lief hem. God lief hem heeft toch niks te maken met knuffelen? Of omarmen? Of een goed gevoel hebben? Broers en zussen, God lief hem is een opdracht. Hé. Dat is een opdracht. En het heeft vooral te maken met wat hij doet. En heel weinig te maken met wat hij voelt. Wist u dat? God lief hebben doe je niet alleen met je hart en ziel. Hé. God lief hem doe je ook met je verstand en je kracht. Dat heeft niks te maken met gevoelens. Hé. Dus, een dader zijn, broers en zussen, van Gods woord. Actief reageren met je verstand en met je kracht. Hé, dat is iets dat voortvloeit uit liefde voor hem. Zie je dat? Het heeft niks te maken met goede gevoelens of wat dan ook. Het is zo dat uit liefde goede daden voortvloeien. Dat is zo. Zegt de Heer Jezus dat zelf niet in Johannes 14, 21? Wat zegt hij? Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Hé? Hij spreekt dan niet over degene die een goed gevoel hebben over mij. Hé? Nee. Die mij geboden doen, deze hebben mij lief. Dus, conclusie is dat jouw liefde voor God niet eerst en vooral gezien wordt in wat hij zegt, mijn mond, maar in wat hij doet, in leven. Daar wordt jouw liefde gezien voor God. Jezus, lief hem, dat heeft alles te maken met het actief doen van wat gij ons opdraagt. Luister maar een keer naar wat Johannes zegt. Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden, zegt hij. Doe de test eens op jezelf deze morgen, broers en zussen. Mag ik u eens vragen, is er bij u een voortdurend verlangen aanwezig om God beter te leren kennen? Heb je dat? Om God beter te leren kennen. Verlang je ernaar, of honger je ernaar, om meer vertrouwd te raken met zijn karakter? Is dat aanwezig bij je? Als dat aanwezig is bij je, is dat een goed teken. Zie je er naar uit? Zie je daar naar uit om bezig te zijn met de dingen van God? Zie je daar naar uit? Dat is een goede vraag, hè? Het doet me denken, en nu wil ik afsluiten, het doet me denken aan al die mannenochtenden die we gehad hebben. Op die zaterdag, met de mannenbroeders. Het doet me daaraan denken, hè? We arriveren rond 9 uur, 's morgens, 1 voor 1. En Germain heeft dan een uitgebreide ontbijttafel voor ons klaargemaakt. Hey, alles erop en eraan, van pistolets tot boterkoeken, tot eiers, tot confituur, hey, het staat er allemaal op. Kaas, hesp. Het eerste wat dan nog missen is caviar. Ja, een zeer uitgebreide tafel. En als we toekomen aan die, moeten we aan die tafel zitten, nou, we mogen er nog niet aankomen, hey. We moeten wachten. We mogen nog niet beginnen met eten. Terwijl we wel met een lege maag zitten. Goed. Dus, we hebben honger en we willen beginnen eten, maar we mogen niet meer wachten tot iedereen er is. En als we wachten achter Serge, ja, dat kan lang duren, hè. Je is hier niet, mag dat toch wel zeggen, mijn broer gaat me dat wel vergeven. Maar het is een rijk gevulde tafel dat voor ons staat. En als iedereen er is, mogen we nog altijd niet beginnen, want dan moeten we eerst nog een paar liedjes zingen. En als we gedaan hebben met die liedjes, dan mogen we nog altijd niet beginnen, terwijl we nog altijd met een lege maag zitten. Dan moeten we nog eens allemaal bidden. Dus in feite zit me daar een half uur aan die tafel, met al dat eten voor ons. En dat ziet er allemaal zo goed uit, en dat ruikt allemaal zo goed, maar je moet er vanaf blijven, je mag er nog niet aankomen. Begrijp wat ik bedoel, broers en zussen. Begrijp wat ik bedoel. Je kan dat een beetje vergelijken met het verlangen dat je hebt naar God. Wist je dat? Een wederom geboren christen, die heeft altijd momenten in zijn leven dat hij nu eventjes wil alles neerleggen, omdat hij een verlangen heeft, een honger heeft, om bezig te zijn met de dingen van God. Als je dat hebt, broers en zussen, dan mag je rust zeggen dat je hem lief hebt. Want voedsel kan alleen maar je maag vullen en eetlust wegnemen. Maar alleen God kan het verlangen van je hart beantwoorden. Zie je dat? En alleen dan, als je dat ervaart in je leven, alleen dan, broers en zussen, omdat je gedreven wordt door liefde, alleen dan zal je God ook absoluut toegewijd zijn, omdat je hem lief hebt. Je bent dankbaar, maar je hebt hem lief. En zo komen we aan het einde van de preek. Dat was de raad die Joshua wilde meegeven, wijze raad. Hij wist heel goed wat het volk moest doen om succesvol te zijn. En daarom zegt hij in een van zijn laatste uitspraken, en misschien kennen we dat wel, ik wil het u voorlezen, sommigen hebben dat zelfs in hun huis hangen, hoofdstuk 24, vers 15, dan zegt Joshua, kies heden wie u zult dienen, maar aangaande mij en mijn huis, zegt hij, wij zullen de Heer dienen, inderdaad. En we zullen de Heer niet dienen dan verplicht zijn, hè? Waarom zullen we dienen? Omdat we ertoe gedreven worden uit liefde, want hij heeft ons eerst lief gehad, En daardoor hebben wij hem lief. En ik hoop, broers en zussen, dat deze woorden, deze laatste afscheid van Jozua, nog mogen doorzinderen deze morgen. En dat we dat mee mogen nemen.